onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door samen te gaan zingen van Psalm 73 en daarvan het 12e en ook het 13e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. En ook het 13e, wie heb ik nevens u omhoog. En wat er verder volgt, gemeente, in Psalm 73 vers 12 en 13. Gemeente, wij willen deze middag ook ons geloof belijden. En wij zingen na de geloofsbelijdenis van Psalm 16 en daarvan het zesde vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in het druk het vooruitzicht mij verheugde. Nou, over dat vooruitzicht gaat het deze middag. Psalm 16, gemeente, en daarvan het zesde vers. Maar eerst doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u en van jou spreekt met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, voordat wij het woord van de Heere willen gaan openen, willen we eerst vragen om zijn onmisbare zegen en dan verlichting door de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heere in de hemel, u brengt ons vanmiddag voor de tweede maal als uw gemeente samen onder uw woord. En Heere, dat is toch zo'n oneindig wonder. Wat hebben wij toch door uw genade het verschil in handen. Om aan de ene kant te leven zonder u in deze wereld, waarin we zonder perspectief, waarin we zonder hoop in deze wereld een poosje, nou voor de een een beetje ronddartelen, en de ander al gebukt door het leven gaan, om daarna te sterven. Maar wat een wonder dat u de troost geeft van het eeuwige leven. Dat u het bent die ons hoop en verwachting geeft, juist in het midden van een wereld die ten dode wankelt. Dat wij het werkelijk met uw woord, maar ook met de psalmdichter mogen zeggen. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, terwijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Heere, daar ligt onze troost, daar ligt onze hoop, daar ligt onze verwachting. En daarom zijn we ook deze middag in uw huis. En wij bidden, daalt u alstublieft neer met uw Heilige Geest, Heere, dat wij uw stem mogen horen, ook deze middag. En dat u het woord wat open gaat, met kracht in onze ziel doet indalen. En zodat we werkelijk mogen luisteren wat u zegt. Zo'n oneindig verschil. Als u, Heer, het zijn uw eigen woorden, ook te bedden brengt. Die rijke man en die arme Lazarus. En wat een deel had deze arme man die hier zo weinig had. En wij bidden, Heere, mogen we iets met jaloersheid ook daarin ervaren. Dat u ons de troost geeft van het eeuwige leven. En dat we mogen weten, Heere, dat eenmaal als u komt, dat ook lichaam en ziel verenigd mag worden. En Heere, mogen we dan ook dat spellen, als we ook de Heidelbergse catechismus ook mogen bepreken. En ook daarin, ook vanuit uw woord de lijnen mogen trekken. Wilt u dan, Heere, bij ons zijn? En ons alles geven wat nodig is. Heer, u kent ons hart. U weet ook hoe we hier gekomen zijn. De een met zorgen in het hart. De ander misschien wel met heel veel scepsis. Van klopt het allemaal wel? Juist ook als we in ons eigen hart en leven soms ook andere dingen meemaken. En alles zoveel luisteren ook in deze wereld. Waarin we een hele andere kant zien en we krijgen dat niet bij elkaar in ons hart en in ons leven. Heere, wilt u het dan doen veranderen en geef ons die verrekijker van het geloof voor het eerst of opnieuw. Zodat we mogen zien waarom u ons op deze aarde gezet hebt. Om u voor eeuwig te loven en te prijzen. En dat begint al hier, Heere, op deze aarde. Als we met onze benen in de modder staan, ook morgen weer. En we moeten ons werk weer doen. Mogen we dan, Heere, ook dat ervaren. Dat we de kracht ontvangen om zo ook weer getroost te leven. En eenmaal zalig te sterven. Heere, zo bidden we, wilt u ook zijn met diegenen die met ons meekijken en meeluisteren. Wilt u ze persoonlijk ook daar uw heil schenken. Heere, sommigen waren van plan geweest om te komen, maar konden niet. Misschien zijn sommigen ook al vanaf het weer ook nog weggebleven. U weet het. Sommigen vanwege ouderdom of ziekte. Maar Heere, dan bent u het die aan tijd nog plaats gebonden bent. Wilt u spreken. Heere, zegen allen die een taak hebben. Dan bidden we voor onze koster, de technicus, de organist. En Heere, ook als de gaven worden ingezameld. Mag het zijn tot uw eer. En zo bidden we. Wilt u geven. Dat uw woord ook gesproken door een nietige, eenvoudige knecht van uw Heere, wilt u het dan werkelijk ook bedouwen met uw Heilige Geest. Dat uw Heilige Geest erin meekomt. Want wat zouden we anders kunnen als wij stamelen, Heere, deze middag over het eeuwige leven. Heere, we hebben u veel te vragen. Maar wij weten dat u een God bent die hoort, die ons ziet, die van ons afweet, die ook nu zit aan de rechterhand van uw Vader. En Heere, daarom komen we in dat vertrouwen tot u, de levende God, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de Bijbel deze middag in het Lucas-evangelie, Lucas 16. En we lezen met elkaar vanaf Lucas 16, vers 19 tot en met vers 31. Ik noemde u Lucas 16 vanaf vers 19 tot en met 31. Waarboven staat in mijn Bijbel de rijke man en de arme Lazarus. Misschien moeten we wel zeggen de arme man en de rijke Lazarus. Ik denk dat dat beter klopt. Maar Dat weet u wel, denk ik, als we dit gedeelte lezen samen. Lucas 16 vanaf vers 19. En er was een zeker rijk mens, en hij was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende alle dag vrolijk en prachtig. En er was een zekere bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren, en begeerde verzadigd te worden van de kruimeltjes die van de tafel des rijken vielen. Maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner en zend Lazarus, dat hij het uiterste van zijn vinger in het water dopen en verkoelen mijn tong, want ik lijd smarten in deze vlam. Maar Abraham zeide: Kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven en Lazarus desgelijks het kwade. En nu wordt hij vertroost en gij lijdt smarten. En boven dit alles, tussen ons en u lieden is een grote kloof gevestigd, zodat degenen die van hier tot u willen overgaan niet zouden kunnen, nog ook die daar zijn, vandaar tot ons overkomen. En hij zeide: Ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijn vaders huis, want ik heb 5 broeders, dat hij hun dit betuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats ter pijniging. Abraham zeide tot hem: Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. En hij zeide: Nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, zij zouden zich bekeren. Doch Abraham zeide tot hem: Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al ware het dat er niemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Tot zover deze ernstige waarschuwing van onze Heere en Heiland, de Heere Jezus zelf. Lucas 16, we gaan naar de Heidelbergse Catechismusgemeente. En aan de beurt voor de behandeling is zondag 22. En we lezen beide vragen en antwoorden, vraag 57 en 58. Zondag 22, vraag en antwoord 57 en 58. Wat troost geeft u de opstanding des vleeses? Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven, dat, nademaal ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensen hart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Tot zover, gemeente, de lezing uit de Heidelbergse Catechismus voor deze middag. En het gaat over dat laatste zinnetje wat we in de apostolische geloofsbelijdenis samen belijden. Ik geloof in de wederopstanding des vleeses en het eeuwige leven. Amen. Dat stukje, dat laatste stukje, daar gaat het deze middag over. En wat zo mooi is in de Catechismus, gemeente, dan zie je, wat staat nou centraal? Dat is het woordje troost. Welke troost hebben we daar nu van? En dat heb ik daarom ook maar boven de preek van deze middag gezet. Troost voor lichaam en ziel. Want die beide komen naar voren. Troost voor lichaam en ziel. Wanneer ik eeuwig voor uw kniel, eeuwig leven, daar gaat het om. Troost voor lichaam en ziel. Wanneer ik eeuwig voor uw kniel. We gaan er straks meer over horen, maar we gaan eerst samen zingen. En wij doen dat met Psalm 93, vers 2 en vers 4. Gij hebt uw troon van eeuwigheid gegrond. De wateren, Heer, verheffen zich in het rond. En dan ook het vierde. Uw macht is groot. Uw trouw, uw eeuwige trouw, zal nooit vergaan. En al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. Dat is de zekerheid van het leven met God. Psalm 93, gemeente, vers 2 en vers 4. Maar ik heb voor u nog de volgende afkondigingen. Zaterdagavond 10 januari is er een nieuwjaarsconcert van Crescendo in de kapelkerk van Alkmaar. Ter ondersteuning van geloof in Alkmaar. Een flyer met de uitnodiging ligt hiervoor klaar bij de uitgang. Allen van harte welkom. Deze week beginnen de catechisaties, de clubs en de verenigingen weer. En in de kerkraadsvergadering van aanstaande woensdag zal er een tweetal gesteld worden voor de invulling van de vacature voor een extra diaken. De verkiezing zal plaatsvinden na de morgendienst van zondag 18 januari. De derde collecte van aanstaande zondag is bestemd voor woord en daad. En de collecte in deze dienst, de eerste collecte is voor de eredienst, de tweede collecte voor de schuldduiging en de derde collecte voor het bouwfonds. De gemeente voor alle genoemde data, Deo Volente. En wij zingen nu Psalm 93, vers 2 en 4. gemeente, jongens en meiden, wij hebben allemaal wel iets waar wij ontzettend tegenop zien. Dat geldt niet alleen voor onze kinderen, dat geldt voor onze ouderen en dat geldt ook of je nou dominee bent of ouderling, allemaal. En dat is de dood. Dat is dat onvoorstelbare onbekende. Wat wij niet weten, toch? De dood. Er wordt dus een spreekwoord natuurlijk, er is niets zekerders dan de dood. Dan mogen we er wel achteraan zeggen. Of als de Heer Jezus eerder terugkomt. Dat kan ook. Want wij verwachten hem, toch? Maar de dood wordt in de Bijbel niet voor niets genoemd de laatste vijand die teniet gedaan moet worden. Dat zegt de Bijbel. De dood is die verschrikkelijke vijand die onze geliefden wegneemt. Wij ervaren hier, zoals we hier zitten, in welk verband ook, altijd die pijn van mensen die het niet meer zijn. Geliefden die gestorven zijn, waar je nog elke dag aan terugdenkt. De dood, die is er niet altijd geweest, maar die is door de zonde in de wereld gekomen. En de dood leert mij ook, gemeente, dat ik mijn zekerheden niet hier moet bouwen. Niet hier mijn pinnen maar in moet slaan. Maar dat ik mijn hoop en mijn zaligheid verder moet richten. Daar waar de dood niet meer kan komen. Het eeuwige leven. Want de dood neemt mij uiteindelijk alles af. Alles. En wat zorgt de dood ook voor verschrikkelijk verdriet? Wat een tranen zitten er achter elke rouwadvertentie. Daar zijn geen woorden voor. En de dood zegt ook nooit het is genoeg. Dat gaat maar door. Of je nu president Trump bent of Poetin of wie dan ook. Ze zullen eenmaal, ze kunnen hier imperium bouwen van heb ik jou daar. De hele wereld veroveren. Maar uiteindelijk komt de dood een keer. Dat. En daarom is het zo mooi als wij deze middag nadenken over datgene wat de opstellers van de Heidelbergse catechismus zeggen. En hoe begint dan die vraag? Dat is best steeds weer eigenlijk. Welke troost geeft u dan de opstanding van het vlees? Oftewel het lichaam. Welke troost put je uit het artikel van het eeuwige leven? Daar gaat het om. Wat heb je als christen zo oneindig veel meer in handen dan de wereld? Wij zijn zo rijk. Gemeente, dat beseffen we soms niet half. Als je soms naar mensen kijkt die zomaar voor het vaderland wegleven, mag ik het zo zeggen. Wat missen zij veel? Onvoorstelbaar. Als je werkelijk met je hart mag belijden, ik geloof in de wederopstanding van het lichaam. Dan sta je daar bij het open graf. Maar dan weet je, de dood heeft niet het laatste woord. Amen. Ik geloof in het eeuwige leven. Het zal waar en zeker zijn. Een christen weet van troost in leven en in sterven. Troost voor lichaam en ziel. Wanneer ik voor eeuwig voor u kniel. Daar gaat het deze middag over. We gaan er naar luisteren. Want eerst komt dus die vraag, hè, welke troost biedt dan de opstanding van het lichaam? Dan komt er eigenlijk best een heel bijzonder antwoord, gemeente. Dus eigenlijk gaat de catechismus iets inbrengen wat we niet zomaar verwacht hadden, wat we ook in de geloofsbelijdenis niet terug te vinden zijn. Dan wordt namelijk ineens de ziel ingevoerd, dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar ook mijn vlees, mijn lichaam. Dus lichaam en ziel. Dat wordt hier eigenlijk gezegd. En het is goed, gemeente, dat we het daarover hebben. Want ik denk namelijk dat wij beiden kunnen overschatten. De ziel en het lichaam. En ik probeer dat maar wat beeldend uit te leggen, zeg maar. Jongens en meisjes, als ik jullie ga vragen, wat is de ziel? Weet jij dan wat dat betekent? Wat is je ziel? Dat is best een hele moeilijke vraag. Ik ga jullie even de tijd geven natuurlijk om na te denken. Wat is de ziel? Misschien zeg je, en dan zeg je het heel goed, vind ik. Misschien zeg je, dat is dat stukje van mij wat nooit sterft. Dat is wel echt goed. Dat heb je dan heel goed gedacht. Precies. Weet je wat nou zo bijzonder is aan de ziel? Dat is allemaal van ons, allemaal zoals we hier zitten en ik hier sta, allemaal verschillend. Je kunt een tweeling zijn, een één-eigen tweeling. Die lijken ontzettend op elkaar. Je kunt ze van buitenaf niet uit elkaar houden. En toch is van beiden de ziel heel verschillend. Dat is heel bijzonder, gemeente. Dat is dat deel dus wat nooit sterft. En de Bijbel is duidelijk, je ziel keert terug tot voor Gods troon als je sterft. Daarover ga ik straks ook wel meer zeggen. Maar nu ga ik allereerst, wij kunnen dus ook heel duidelijk benadrukken het feit dat onze ziel behouden moet worden. Hè? Daar kunnen we best, ik denk ook in de kerk wordt daar veel over gepreekt, want wij zijn zielen voor de eeuwigheid. Heel duidelijk. Maar er bestaat een gevaar, dat noem ik maar even, dat we de dingen uit elkaar gaan trekken. Ziel en lichaam, dan maken we het gedeelte van de ziel heel groot en het lichaam, ach, dat doet er niet zo toe. Dan zijn we dus alleen maar druk bezig met ons zielenheil. En dan lijkt het geloofsleven, waarvoor je gevoel ook veel meer aandacht is voor de ziel, dat is het allerbelangrijkste. En de rest bestaat dan niet meer. En gemeente, ik leg even de vinger bij, want dan kan het zijn dat het overgeestelijk wordt. Daar wil ik vooraf even wat van zeggen. Dan gaat het erom, hè, dus als je overgeestelijk wordt, alleen maar de aandacht voor de ziel hebt, dan is dat het enige waar je nog mee bezig bent op deze aarde. Dus dan verlies je de rest uit het oog. Dan ben je overijverig in alles wat met de dienst van de Heere te maken heeft. Maar dan vergeet je de rest. Ik herinner me iemand die tot bekering kwam. En ik geloof vast en zeker dat het bij deze man ook totaal echt was hoor. Echt waar, gemeente. En toch, hij ging zo overijverig met de dingen van de eeuwigheid bezig. Dat hij, mag ik het gewoon heel eenvoudig zeggen, dat hij vergat zijn vrouw te helpen met de afwas. En dat hij zijn tuin een grote bende maakte. En dat hij zijn werk niet meer zo deed als dat hij dat voorheen deed. Want ja, hij moest toch bezig zijn met de Bijbel en hij moest toch lezen en bidden en hij moest naar de kerk en door de weeks. En ja, zeker. Belangrijk. Goed. Maar we hebben de balans nodig. De balans omdat de Heere ons hier op deze aarde ook een taak gegeven heeft. En we moeten dus niet doorslaan in het overgeestelijke. Het is juist ook daar in de Bijbel, roept ons tot beide op. Dan vergeet je eigenlijk op het moment dat je dat doet, dat er inderdaad staat de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar wat zegt Jacobus dan? Toon mij uw geloof uit uw werken, dat hoort bij elkaar. Het leven van alle dag, met al zijn werk en met zijn verplichtingen. En dan vormen ziel en lichaam dus een eenheid. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En ze zijn in harmonie met elkaar. En daarbij zeg ik dan gelijk, gemeente, dat we denk ik wel mogen zeggen, met de hand op het woord van God, dat de ziel het belangrijkste is. Waarom zeg ik dat? Daar moet ik ook bewijs voor aanvoeren. Nou, als de Heere Jezus dan zegt in Marcus 8, vers 36, want wat zal het de mens baten, zegt de Heere Jezus, als hij heel de wereld wint, maar hij leidt schade aan zijn ziel. Of wat zal een mens geven voor een losprijs voor zijn ziel? Dan is het de Heere Jezus dus zelf die dit onderscheid maakt. En verderop zegt hij, wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Maar wees veel meer bevreesd voor hem die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel. Ziet u? Dan zie je dus dat wie zijn ziel gered heeft, alles redt. Voor eeuwig gered is. Troost voor de ziel wanneer ik eeuwig voor u kniel. Daar gaat het om. En laten we die vraag gewoon eerlijk aan elkaar stellen. Kennen we die troost in ons hart, in ons leven? En leef je ook bij die troost? Want dan is sterven uiteindelijk niet erg meer. Maar nu kunnen we zeggen, gemeente, oké, maar het lichaam, dat doet er dan toch niet zo toe? Want dat sterft, dat vergaat. Daar blijft niks meer van over. Zo is er ook heel veel gedacht, ook in de kerkgeschiedenis. Ik herinner me Franciscus van Assisi bijvoorbeeld. Die leefde juist een leven in armoede, kwam juist uit een hele rijke omgeving, maar die ging in armoede leven. En die zei, joh, dat lichaam, dat noemde hij letterlijk als broeder ezel. Een pak ezel. Dat heb je nou eenmaal nodig om tot je bestemming te komen, om je eeuwig zielenheil te kunnen hebben. En daarom interesseerde het hem helemaal niet. En daarom is die Francisker monniken, die zijn nog steeds een leven van eenvoud. En nu is over eenvoud niks op tegen, gemeente, daar gaat het niet om. Maar je ziet, dan werd het lichaam eigenlijk helemaal weggeduwd. Dat hoefde niet meer, een broeder ezel. Maar dat klopt niet. Dat is niet Bijbels. De Bijbel zegt, je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Die heb je van God gekregen. En daar moet je zuinig op zijn. Daarom zijn we allemaal ook geroepen om ook zuinig te zijn op ons lichaam. Daar moet je goed voor zorgen. Dat is je plicht. Je bent namelijk naar Gods beeld geschapen, naar lichaam en ziel. En als je door het geloof met de Heer Jezus verbonden bent, ben je ook naar lichaam en ziel het eigendom van de Heer Jezus. Weet je hoe troostrijk dat is? Daar gaan we straks nog wel iets meer van zeggen. Vraag en antwoord 1 van de Heidelbergse catechismus. Wat is uw enige troost? Beide in leven en sterven. Ja, dan zorg je goed voor je lichaam. Daar past dus geen verkwistend leven bij. En dat is altijd een beetje ongemakkelijk, gemeente. Juist de tijd van nu, we hebben de kerstdagen achter de rug. Eten, drinken, we hebben veel gekregen. He, dat. Maar dat is ook met alcoholgebruik. Dat is ook met roken. We moeten het gewoon noemen, gemeente. Dat kan niet, want wij hebben het lichaam van de Heer gekregen. En we zijn geroepen om daar zuinig mee om te gaan. Dat geldt voor al die facetten. We hebben ons lichaam goed te verzorgen. Noem maar op. Tempel van de Heilige Geest. Zeker. Maar goed, we gaan verder. Want dan zegt hier de catechismus, welke troost heb ik dan van de opstanding van het lichaam? Nou, dat niet alleen mijn ziel terstond tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Mijn ziel. Maar ook mijn lichaam. En dan eerst nog even de vinger leggen bij dat ene zinnetje. Mijn ziel wordt dus terstond tot Christus opgenomen. Let wel, hier vanuit de troost bezien. En wat is daarvoor nodig? Alleen als wij door een waar geloof met de Heer Jezus verbonden zijn, dan hebben wij troost bij het artikel van de wederopstanding des vleeses en het eeuwige leven, anders niet. Buiten hem zullen wij direct zijn in de plaats waar eeuwige wroeging ons deel is. Het is van tweeën één vanmiddag, wie we ook zijn. En nu zijn we daar op dat punt waar iedereen met spanning naar uitkijkt, toch? Wie we ook zijn, waar we zorg voor hebben, waar we misschien zelfs wel angst voor hebben. Hoe zal dat zijn? Want sterven is toch God ontmoeten? En hoe zal dat dan gaan? En jongens en meisjes, ik denk dat jullie wel eens aan papa of mama gevraagd hebben. Pap, mam, als ik sterf, zal ik jullie dan zien in de hemel of niet? Ik herinner mijn zoontje nog, hij is nu al getrouwd hoor, dus daar zeg ik maar gelijk bij, die dat ooit een keer zei. En hij zei, ik wil niet naar de hemel, want dan ben ik niet meer bij jullie. Misschien heb je zelf, jongens en meisjes, zo ook wel eens gedacht. Dan ben ik niet meer bij papa en mama. En dat kun je dan snappen, hè? Want wat is er veel in ons leven onzeker toch, gemeente? Wat kan ik ook vanmiddag alleen maar, dat proef ik ook, stamelen van hoe dat zal zijn, want heel veel dingen weten we niet. Maar één ding is zeker, als wij met Christus sterven, dan zijn we ineens bij de Heer Jezus. Ineens. Niet in het vage vuur of zo. Daar heeft de Rooms-Katholieke Kerk ervan gemaakt. Waar we een soort van zielenslaap zullen houden. Nee, echt niet. Weet je wat de werkelijkheid is? Als wij als familie om onze geliefde doden heen staan. En we mogen weten dat diegene in Christus mocht sterven. Dan weten wij zo zeker als hij of zij zijn laatste adem uitblaast, geblazen heeft. Op dat moment. De ziel voor eeuwig bij de Heere. Gemeente, dat is de realiteit van het eeuwige leven. Dat is de realiteit wat God schenkt. Dan zijn we ineens bij de Heere Jezus opgenomen. En wat een machtige troost zit hierin. Men wordt opgenomen, zegt ons Heidelbergse catechismus. Gedragen. Opgenomen door de engelen. Meegedragen door Christus als het hoofd van zijn kerk. Gemeente, wij weten het ook uit ondervinding. Ze stonden bij onze geliefde moeder, schoonmoeder. Die op dat moment het tijdelijke met het eeuwige mocht verwisselen. Dan is ineens alles voorbij. Alle lijden op deze wereld. Voor eeuwig bij hem. Wat een wonder. En dan hebben we niet voor niets met elkaar Lucas 16 gelezen. Daar geeft de Heere Jezus onszelf onderwijs hoe dat zal zijn. Hij vertelt een gelijkenis. Er is zelfs discussie, is dit wel een gelijkenis? Of is het realiteit? Staat er niet bij dat het een gelijkenis is? En ik ga niet tot in detail dit helemaal uitwerken. Maar die gelijkenis is heel duidelijk. Lazarus, de bedelaar, stierf. En hij wordt door de engelen in de schoot van Abraham gedragen. Dat betekent dus dat hij samen met Abraham mag deelnemen aan het feestmaal van de Vader. Zouden we kunnen zeggen, toch? Dat is aangericht. Dat eeuwige avondmaal in aanwezigheid van de Heer Jezus Christus zelf. Dat mag Lazarus ten deel vallen. En daartegenover die ontzettende werkelijkheid, die rijke man hier op aarde. Die op aarde geen greintje medelijden had, helemaal niks. En hij slaat zijn ogen op in de hel. Hier staat het woordje Hades weer, waar we het pas over hadden, weet u wel. Dat dodenrijk. Die tijdelijke verblijfplaats waar hen die Christus verachten blijven. Maar al wel de straf ondergaan. In afwachting van het laatste oordeel als Christus terugkomt op de wolken. Dat laatste oordeel. Dus dan wordt het nu duidelijk. Wie door een waar geloof met de Heer Jezus verbonden is. Die mag dus na zijn sterven direct bij de Heer Jezus in de hemel zijn. In zijn heerlijkheid zijn. Net zoals de moordenaar aan het kruis. Dan zei de Heer Jezus. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Heden. Snapt u? Daar past geen vage vuur bij. Je ziel zal daar zijn. In afwachting van de opstanding der doden. Ik ontvang troost voor mijn ziel. Wanneer ik eeuwig voor u kniel. Gemeente, je gaat niet naar de hemel, maar je gaat naar de Heere Jezus. En dat maakt de hemel tot een hemel. Ik zeg het nog een keer. Je gaat niet naar de hemel, maar je gaat naar de Heere Jezus. En dat maakt jouw hemel tot een hemel. Er is heel veel natuurlijk. Er wordt heel veel over de hemel gesproken. Als je kijkt ook in hele populaire, zelfs popliedjes en zo, wordt veel de hemel gebruikt. En het is mij opgevallen, ook mensen die nergens in geloven, als iemand sterft, hebben ze het over de hemel. Maar die mensen beseffen soms geen eens wat de hemel is. Ik heb al zo vaak ook dingen horen zeggen, ook wel bij mensen in randkerkelijk zeggen wij dan wel, waar ik bij was, is, nu is mijn moeder een sterretje en allemaal dat soort onzin, gemeente. Het is gewoon pure onzin. Maar het is ten diepste een mens, ook buiten God, die wil het liefst, dan de eeuwige geluk hebben. Maar wat maakt uw hemel nou tot een hemel? Dat is dat u voor altijd bij de Heere Jezus bent. Dat maakt mijn geluk uit. Dan mag ik voor eeuwig hem loven en prijzen. Dat is voor Gods kind de werkelijkheid. Hij mag daar zijn bruidegom ontmoeten. De bruid komt thuis bij de bruidegom. Hoe heerlijk zal dat zijn? Maar hier zit tegelijkertijd ook iets in wat heel lastig is. Wat ik pastoraal heel lastig vind. En dat geef ik u ook eerlijk mee. En jongens en meiden, met de beleidenscategorisatie hebben we het er samen nog over gehad. Toen heb ik jullie dat ook verteld. Ik herinner me hoe ik stond bij het graf van een jonge man. In de gemeente waar ik toen pastoraal werker was. Hij was 40 jaar of 42. En overleed aan kanker. En ik stond daar, hij was net overleden, samen met zijn weduwe. Met hun kleine kindje had ze op de arm. En ze zegt, nu zal ik Kees, zo heette die ook. Nu zal ik Kees nooit meer zien. En ze gaf het gelijk erbij, want wat zeg je op zo'n moment? Heel vaak hebben wij troost. Ze zeggen, we zullen hem of haar zien in de hemel. We zullen nog naar haar toe gaan. Ik herinner me zelfs, daar is een preek over gehouden, ook hoe David dat dan mag zeggen, gemeente. Dat hij van dat kleine kindje, ik zal wel naar hem toe gaan, zeker. En er zal ook een zekere mate van erkenning zijn, maar niet meer als man en vrouw. En die weduwe had dat heel goed door. Die zei dat ook. Hoe lief we elkaar ook gehad hebben. Het is hier is de huwelijksband doorgesneden. Daar zijn wij geen man en vrouw meer. Hoe lief we elkaar hier op aarde ook gehad hebben. Want namelijk die diepste vreugde bevindt zich in de diepe ontmoeting en de vreugde met de Heere Jezus. En daar zul je staan samen met alle heiligen om hem daar lief te hebben en te aanbidden. Dat. Maar dat maakt het ook zo pijnlijk. Als hier de band wordt doorgebroken en je ervaart dat wat wij samen hier op aarde in liefde mochten hebben, is nu zo anders geworden. Mag je dan geen troost hebben om je geliefden terug te zien? Oh ja, gemeente, laten we die troost en die hoop vasthouden samen. Maar tegelijkertijd wel in dat besef dat de Heer Jezus zelf zegt, er zal niet meer ten huwelijk uitgegeven worden. Dat is er niet meer. Het is samen gericht op hem die in de hemel is. En dat geeft zo'n diepe vreugde waar we hier nog maar van kunnen stamelen. Snapt u? Maar wat een troost. Er is nog meer. Het catechisme zegt het, dat ook mijn lichaam door de kracht van Christus wordt opgewekt. En weer met mijn ziel verenigd wordt. En aan het verheerlijk lichaam van de Heer Jezus Christus gelijkvormig zal wezen. Nu gaat het dus ineens over een andere tijdsperiode. He, dus we hadden het net over, als nou dat lichaam sterft, dan op dat moment de ziel naar de Heere gaat, in de hemel. Maar als de catechismus nu verder gaat, dan zegt hij, ja, maar dan komt een tijd dat lichaam en ziel verenigd worden en dat het nieuwe lichaam op de nieuwe aarde zal wandelen. Dat is de tijd dat de graven zullen opengaan. Dat is een andere tijdsperiode. Dat is die grote dag waarop de Heer Jezus zal terugkomen. Dat is die dag waarop de bazuinen zullen klinken. O gemeente, wat een dag zal dat zijn. Dan zullen de graven opengaan. En dan zullen de doden geoordeeld worden. Klein en groot staat er, zal voor hem staan. En dan zullen de doden hun lichamen weer terugkrijgen. Onvoorstelbaar voor ons. Ik weet het, o de ongelovigen, afgrijzelijke lichamen. Maar hier spreekt de catechismus van troost. Troost dat mijn lichaam, die hier op aarde de Heer Jezus mocht kennen, dat mijn lichaam en mijn ziel verenigd worden. En dat is dus het lichaam wat God mij gegeven heeft. En dat is dus ook belangrijk om dat te benoemen. Wat is dat goed te zien, gemeente, bij de opstanding van de Heer Jezus? Volgens mij heb ik het daar in die preek ook wel eens gezegd. Dat vind ik altijd zo ook verrassend. Als dan de Heer Jezus verschijnt, hè, aan Maria. Of als hij door de gesloten deuren heen komt. En aan het Thomas. En je ziet dat er eerst eigenlijk helemaal geen herkenning is. Maria, die moet het de stem horen van de Heer Jezus. Rabboni, zegt ze dan. Hè. Als de Heer Jezus alleen maar zegt Maria. Maar dan gaat het ook voor Thomas. Dan mag Thomas zelfs de littekenen van de Heer Jezus zien. Dus blijkbaar waren die tekenen zichtbaar. En tegelijkertijd herkenden zij hem niet direct lichamelijk. Daar heeft de Heer Jezus dus al iets van dat verheerlijkte lichaam gekregen. Dat is eigenlijk al een voorafschaduwing aan dat wat komen gaat. Zijn wonden waren zichtbaar. Dus er blijft iets ook van je eigen identiteit, jouw lichamelijkheid, jouw lichamelijke identiteit zichtbaar. Maar het zal een lichaam zijn zonder enig gebrek, volmaakt. En toen ik nog in het onderwijs zat, kreeg ik in de klas heel vaak vragen hierover. Hele concrete vragen van leerlingen. En ze vroegen ze mij terecht. Hoe kan dat dan, als er nou helemaal niks meer van je over is? En dat is ook bijzonder, hè, jongens en meiden. Ik besef dat je die vraag stelt. Ik was een aantal jaren geleden was ik in het oude Korinthe, in Griekenland. En dan waren we in die ruïnes en daar hadden ze een graf ontdekt en dat hadden ze opengelegd. Daar lag een skelet van een mens in met een glazen plaat erover. En daar stond bij, dat was een skelet opgegraven 60 na Christus. 60 na Christus. Toen dacht ik, zou dan dit skelet, wat ooit mens geweest is, zou die naar de apostel Paulus geluisterd hebben toen hij daar in Korinthe was? Misschien was het wel een van die christenen. Dat ging toen door me heen. Dan kun je soms denken, hoe kan dat? Ooit, er was nu alleen nog wat beenderen van over. Hoe kan dit straks tot leven komen? Hè? Dat kun je zomaar afvragen. Hè? Maar ook dat lichaam zal eenmaal verrijzen. Als onze geliefden uit de zee zelfs opgenomen worden. Ze zullen verrijzen. Dat heeft de Heere beloofd. En dan de volgende vraag die ik van mijn leerlingen kreeg was, hoe zal dat dan zijn? Ook een hele terechte vraag met jong gestorven kinderen. Met de kindertjes in de moederschoot. Die al zo jong gestorven zijn. Dan hebben wij misschien niet gelijk een pasklare Bijbeltekst. En natuurlijk hebben we Psalm 139 als die troostpsalm, dat de Heer ons ongevormde klomp gezien heeft. Maar niet, ik bedoel een Bijbeltekst waarin we zeggen, hoe zal dat dan met die ongestorven kindertjes zijn? Maar dan is het waar wat de Heidelbergse Catechisme zegt. Ons lichaam zal met Christus gelijkvormig worden. En daarom zullen ook onze jong gestorven kinderen, gemeente, zo'n verheerlijk lichaam hebben. Zonder enig gebrek. In de kracht van het leven. Want ik snap het, hè. Want een babytje, en zeker als het zo klein en teer was, ja, kon nog niks. Kan niet zelfstandig lopen. Dat moet een kind leren. Moet groeien. Maar daar ligt de troost. Zelfs die kindertjes, die zullen opstaan in de kracht van hun leven. En de Heere Jezus verheerlijken. Oh, wat een wonder. Een jong kind en een grijzaard. Beiden gelijken op Christus. In de kracht van hun leven. Wat een wonder. Dat is de troost. Gemeente, het is uit hem. Het is door hem. Het is tot hem. Maar het is ook van hem. En het is als hem. Dat is het allemaal. We zullen op hem lijken. En we zullen zijn beeld dragen. Zoals hij ons bedoeld heeft, maar dan volmaakt. Niet dat getop met ons zondige bestaan. Niet dat getop met ons zondige lichaam. Met ons lichaam wat ook aan bederf onderhevig is. Maar we zullen volmaakt wandelen op die nieuwe aarde. Dat is de belofte naar Gods woord. Verlangt u ernaar, gemeente? Juist als ons vanmiddag misschien zo concreet wordt voorgesteld. Eens als de bazuinen klinken. Uit de hoogte links en rechts, als duizend stemmen ons omringen, ja en amen wordt gezegd. dan rest er niets meer dan te zingen. Heer, dan is uw pleit beslecht. Weet je, dan kun je er toch naar uitkijken, of niet? Of zit er heel veel angst? Of zit er toch die heerlijke troost die de Heere nou in ons hart legt? Heere Jezus, wanneer komt die dag dat ik bij u wezen mag? Dan is dat zo rijk, gemeente. En ik hoop en bid dat wij allemaal iets van die troost met ons mee mogen dragen. Maar dan gaan we verder naar de volgende vraag. Dan staat er: welke troost, wat troost hebt gij uit het artikel van het eeuwige leven? Dus welke troost heb je daar nou? En dan vind ik het werkelijk prachtig, gemeente, hoe dat helemaal duidelijk wordt, dat ze dan beginnen met het antwoord dat het leven al hier begint. Kijk maar, dat, nademaal ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, dus dat begint hier, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal. Dus dat begin van dat eeuwige leven begint nu, hier, op deze aarde. Hier moeten we even stoppen. Ja, toch? Ja, gemeente, dit kennen we toch? Dat eeuwige leven nu, in de tijd, en dan voor eeuwig en altijd met hem. En dat moeten we elkaar gewoon bevragen. Jongens en meiden, heb jij daar wel iets van ervaren? Dat je iets van het eeuwige leven in het hier en nu gevoeld hebt. Ervaren hebt. Dat was die dag dat de Heere met kracht in je ziel sprak. Van vergeving. Van bevrijding. Van zijn liefde. Van zijn trouw. Dat het misschien juist die tekst was die jij mocht lezen op dat juiste moment. En je kon wel jubelen van blijdschap. En bij alles wat wankelt in je leven en waar je soms ook gewoon heel veel dingen niet begrijpt, kun je die vreugde niet ontkennen. Dat is het beginsel van de eeuwige vreugde. Gemeente, ik weet niet hoe het u vergaat. Ik kan zo een aantal momenten in mijn leven daaraan toetsen. Ik wou soms dat elke dag zo was, maar dat is niet waar. Dan zou ik liegen als dat zo was. Maar er zijn van die momenten dat je zegt: toen sprak de Heere volledig. Toen mocht ik zijn stem horen. Toen was het alsof de Heere nu alles in mijn hart en leven neerlegt. Het was het goed met hem, om hem voor eeuwig te loven en te prijzen. Dan ervaar je iets van dat eeuwige leven hier. Gemeente, ieder zal zo zijn eigen ervaring hebben. Dat kan in een preek. Dat kan als je een Bijbelgedeelte leest. Dat. Anderen hebben misschien dat gematigder beleefd, hoor. Ik zeg dat ook heel voorzichtig, ook vanmiddag. Want we gaan het elkaar niet voorschrijven van: nou moet je zus meegemaakt hebben of zo. Daar moeten we heel erg voor oppassen. Maar wel, je kent iets van de vreugde van de Heere in deze tijd. Dat is voor u allemaal noodzakelijk. En voor mij net zo goed. Dat je dat kent. Dat diepe verlangen om hem gelijkvormig te wezen. Je kent iets van die nabijheid. Kortom, dan mag je weten van die nieuwe geboorte waar we het pas over hadden. Toen de Heer Jezus zei: bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Dan ga je leven voor hem. En misschien zijn er hier sommigen die zeggen: ja, maar dat is van jongs af aan mijn leven al geweest. Dank de Heer ervoor. Echt, dank hem van harte. En ik weet het wel, juist in het, met het oog op het zicht op het eeuwige leven kan dit zo vaak vertroebeld worden, gemeente. En zo vaak aangevochten worden, want de duivel zit niet stil. En die wil niks liever dan u die troost ontnemen. Die troost van het eeuwige leven, daar is hij constant mee bezig. Dus weet dat u een vijand hebt, en een grote ook, zeker. Maar u hebt een veel sterkere held aan uw zijde. En dan zeg je het, hè, maar heb ik wel zo'n diep verlangen? En heb ik het wel eens meegemaakt? En ervaar ik dan die troost wel? En dan kom je: zijn mijn zonden wel vergeven? Ben ik wel opnieuw geboren? Wat kun je ermee aangevallen worden? Ik weet het. En toch, God doet het zelf, gemeente. Die neemt jouw leven en die gaat dat leven veranderen. Hij werkt, zegt de Bijbel, een droefheid naar God uit die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Dat is het. Eigenlijk is dat die nieuwe geboorte die de Heer Jezus in ons hart legt, waar de Heer over spreekt. En dat is de bron van het eeuwige leven. Je leven komt in een totaal ander perspectief te staan. En daarom, dat mogen we elkaar toch wel zeggen vanmiddag, is het goed om elkaar daarin wel te onderzoeken. En ik wil niemand hier vanmiddag ontmoedigen die zo weinig vreugde ervaart en zo weinig zekerheid heeft op het eeuwige leven in hun eigen hart. Dat wil ik niet. Maar de werkelijkheid is wel, en zo eerlijk moeten we vanmiddag wel tegen elkaar zijn. Als jij hier nou zit en je hebt je werkelijk nog nooit hiermee bezig gehouden. Je bent eigenlijk alleen maar gefocust op het hier en nu. En ik zoek het hier en ik doe dit. En je leeft van je ene pleziertje in het andere pleziertje. Laat staan dat je er ook maar vreugde uithaalt uit Gods woord. Dan moet ik je zeggen, deze middag, dan heb je geen enkele troost. Je hebt niets in handen waardoor jij weet dat jij voor God zou kunnen komen te staan. Dan moet je zelfs het ergste vrezen, gemeente. Dan heb je geen eeuwig leven. Dan heb je straks het eeuwige oordeel. En dan vind je uiteindelijk de eeuwige dood. Dan kan ik je alleen maar toeroepen deze middag. Smeek hem om genade. Want je bent in levensgevaar. En dan mag ik erbij zeggen, hij schenkt het mild en overvloedig. Als je zo in gebed tot hem komt, oh ja. Want één ding is zeker, gemeente, onze tijd gaat langzaam voorbij. Op een dag zal de koning terugkeren. En er zal elke knie zich buigen voor God. Maar dan zul jij daar toch niet met lege handen staan? Als ze aan de Heere komt en rekening komt houden. Dan wil je toch niet met het schaamrood op je kaken staan en in de ogen van Jezus zien. Dat zal verschrikkelijk zijn. Met lege handen. Dan geen eeuwige vreugde, maar eeuwig verdriet. Maar het is mijn gebed. Dat wij allemaal, geen één uitgezonderd, van het kleinste kind vanmiddag tot de oudste onder ons, dat we mogen zeggen, Heere, diepe vreugde, u te kennen is het leven. U groot te maken, dat is mijn hart. Eeuwige vreugde. Ik ervaar toch troost voor lichaam en ziel, wanneer ik eeuwig voor u kniel. En kijk, gemeente, dat gevoel is niet maar alleen ons subjectief gevoel. Wat bedoel ik dan? Nou, subjectief, dan kun jij dit beleven en dan kan de ander het anders beleven. Maar weet je wat dat is? En dat is belangrijk dat u dat weet. Dat heeft iets in zich van een nieuwe gehoorzaamheid. Dus als wij over bevinding hebben, dan kunnen we zeggen, ja, de een ervaart het zus en de ander ervaart het zo. Hè? Maar waar gaat het om? Om de nieuwe gehoorzaamheid. De gehoorzaamheid die uit Christus komt, waar we het pas over hadden, als je die nieuwe jas ontvangen hebt, dan ga je doen wat Christus van je vraagt. En dan wil je niet anders meer doen dan wat Hij van je vraagt. Dan krijg je eeuwige vreugde in het dienen van Hem. Dat is dus wat al hier begint op deze aarde. Dan krijg je eeuwige vreugde in het volgen van Hem. Dan zeg je, Heere, wat wilt Gij dat wij doen zullen? Steeds weer. En dat geeft blijdschap. Want de Heere schenkt je die blijdschap in je hart als je zo hem groot mag maken. Ja, dan ontvang je, gemeente, alles. Dan geeft de Heere je ook de kracht om hem te dienen. Met je handen, met je hart, met je leven. Dan mag je voor die ander er zijn. Dan mag daar in het beeld van Christus vertoond worden. Dan mag je misschien bezig zijn om juist die ander voor Christus te winnen. Met je hart en met je leven. En datgene wat ik hier dan voel, dat zal na dit leven volkomen zijn, maar hier nog niet. Dat snapt u wel, hè? Hier blijft dat altijd strijden. Maar Heere, wanneer doe ik nou genoeg voor u? En dan blijft die klacht over, hè? Wanneer heb ik u nu een beker koud water gegeven? Ja, toen u dat voor een van die minsten gedaan hebt, heeft u dat voor mij gedaan, zegt de Heer Jezus dan. Ziet u. En gemeente, dan loopt het alles uit op datgene. Dat wij eenmaal die volkomen zaligheid zullen bezitten. Die geen oog gezien heeft. En in geen oor gehoord heeft. En in geen mensenhart is opgekomen. Om God daarin eeuwig te loven en te prijzen. En hier begin ik te stotteren. En hier begin ik te stamelen. Ik kan dat niet ten volle begrijpen. Ik weet het niet. Ja, we zingen. Lichtstad met uw palen poorten. Wondere stad zo hoog gebouwd. Nimmer heeft men op deze aarde ooit uw heerlijkheid aanschouwd. Ja. Het is hier in de bron gedicht, dat lied. Nou, die heeft er wat van begrepen. Want dan zeg je, daar zal ik mijn Heer ontmoeten. Luisteren naar zijn liefdesstem. Daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem. Ja, dat is stamelen, gemeente. Maar dat is toch ook uitzien. Uitzien stamelen naar die heerlijkheid. En wat een heerlijkheid zal dat zijn. Daar zien wij Jezus. Met eer en heerlijkheid gekroond. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten. Dan kom ik weer tot mijn bestemming, waar God mij geroepen heeft om hem voor eeuwig te loven en te prijzen. En daar eindigt het antwoord ook mee, gemeente, om daar hem eeuwig te prijzen. God daarom te prijzen. Om voor hem te knielen, om werkelijk zijn beeld te vertonen. Heere, wat wilt gij dat wij doen zullen? U de eer. O, dat zal wat zijn, gemeente. Hoe dat precies zal zijn, ik weet het niet. Ik ben maar heel voorzichtig om hele sterke uitspraken te doen. En ook daarin om dat alles precies letterlijk te nemen. Als je zegt, ja, eeuwig zingen. Hè, wij zingen dat met Psalm 89. Eeuwig zingen van Gods goedertierenheid. Wat betekent dat? Ik herinner me nog die jongen in de klas. Die zegt, zo in één keer, het was mijn coachleerling, mentor. Ik was mentor van hem en hij kwam bij mij op mentorgesprekje. En die jongen nam alles heel letterlijk, alles van iedereen. Je moest het goed precies uitleggen, want hij probeerde dat dan voor te stellen, maar dat lukte hem niet. Toen zei hij, meneer, ik wil naar de hel. Ik zeg, jongen, wat zeg je nu? Ik dacht eerst eventjes, maar zo was hij helemaal niet. Hij wil mij een beetje provoceren. Ik was zijn godsdienstleraar en zijn mentor. Ik zeg, maar waarom zeg je dat? Nou, hij zei, meneer die en die, die had de dagopening gedaan in de klas. En die zegt, ja, als je de Heer Jezus kent, dan ga je de eeuwig zingen van zijn goede tierenheid. Dus dan wil je de hele dag zingen. En die jongen had ontzettend hekel aan zingen. Want die kon helemaal niet goed zingen. Ja, puber, die wil niet zo graag zingen. En dat zag hij letterlijk voor zich. En denk, wat moet ik dan in de hemel doen? Snapt u, gemeente? Dan moet je heel erg oppassen, dat letterlijk. Maar waar vind je nou je vreugde in? Ik weet dat ik met deze jongen, dat mag ik misschien wel even zeggen. Ik denk zeker 2 jaar, 3 jaar opgetrokken ben. En van lieverlee ging je dat wat meer begrijpen. En nu begreep ik dat hij in het jeugdwerk zit en ook weer anderen onderwijst. Dus zo wil de Heer dat ook weer gebruiken. Maar als wij spreken over die eeuwige vreugd, ja, dan zeggen we ook wel eens, hè, van die beelden, de kerk zal nooit meer uitgaan. Hoe zal dat precies zijn? Dat weet ik niet. Maar één ding weet ik zeker. We zullen verenigd zijn in de volmaakte vreugde met de Heer Jezus. Daar ligt onze kracht. Daar ligt het. Ik geloof niet dat het zo zou zijn dat de hemel iets als van een eeuwigdurend niets doen zal zijn. Dat is wat de wereld volgens mij ervan maakt. Een soort vakantieoord of zo. Onzin, geloof ik. Daar heeft God ons helemaal niet voor geschapen, gemeente. Maar wij mogen zeker onze tijd, onze rust nemen op die nieuwe aarde. Maar we met onze gaven die we van hem gekregen hebben, mogen we hem dienen. En het mag in dat volle perspectief zijn om hem zo te zien. Onze arbeid die we mogen doen, misschien met vreugde, er zal geen vlekje meer aan zitten. Hier zit er nog wel eens wedijver, hè? Zullen we dit, dan zullen we het groter en dit. Nee hoor, we mogen het volmaakt in de handen van onze schepper leggen. Tot eer van hem. En wat kun je dan daarna verlangen, gemeente? Letterlijk, geen rouw en geen tranen meer. Maar ook juist ook dat je verlost bent van je eigen zelf, van je zondige bestaan. Dat je van je eigen ik verlost bent, wat altijd maar strijdt. En dan mag je letterlijk gaan doen waar God je voor gemaakt heeft. Volmaakt in de handen van de hemelse pottenbakker. Om zo hem de eer te geven. Die in zijn oneindige wijsheid mij gemaakt hebt zoals ik ben. Met uw gaven, met uw talenten. Ieder op zijn eigen wijs. Met hem samen dienen. Met ziel en lichaam. Beide. Dan gaan we toch zingen. Maar blij voor uitzicht. Dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. Dan is mijn beeld gelijk aan Gods beeld. En ik staar in de verte. En ik roep het uit, kom Heer Jezus, ja kom haastig. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen, Psalm 17 en daarvan het 8e vers, Psalm 17 vers 8. Gemeente, laten we de Heere samen danken en bidden. O trouwe en levende Heere, u die ons al het eeuwige leven in dit leven schenken wil. En wij mochten deze middag iets horen van die troost die er bij u te vinden is, o levende God. En wij bidden, o God van alle genade, wilt u het diep in onze harten indringen, zodat we er nooit meer uitgaat, dat we zo u mogen grootmaken en dienen met ons leven al hier, maar ook dat zicht op het eeuwige leven. Heren, dan kent u ons hart, dan kent u ons leven en wij bidden, als nu, dat nu nog nooit gebeurd is, dat wij ons daarmee bezig gehouden hebben, met ons eeuwige leven. Wilt u geven dat het vanaf vandaag totaal anders is en dat uw woord op uw woord geworpen worden en mogen weten dat u spreekt gewis tot elk die voor hem leeft En dat u ook, Heer, ook daarin leidt. Dat we mogen weten dat u ons bij de hand neemt door dit leven heen. Om straks u in eeuwigheid te ontmoeten en lief te hebben. Heere, zo bidden we voor elkaar. U kent ons leven. We bidden ook voor de noden en de zorgen. We bidden voor Betty Nentjes van de Ransel 50. Die inmiddels haar derde kuur ontvangen heeft. En Heere, dan bidden we, geef haar uw kracht en uw genade. Ook als deze kuren haar lichaam afbreken. Maar Heere, ook tegelijkertijd bidden we dat ook de tumor ook afgebroken wordt. En dat u haar op uw tijd ook weer genezing schenken wil. Maar mag ze ook bij alles juist ook ervaren dat u het bent die spreekt. Juist ook in dit ziek zijn mag weten dat u het bent die grote verlosser die eeuwig leeft. Wilt u haar samen met Geert en de kinderen gedenken. Ontfermt u zich over haar, Heere, en geef haar uw vrede. Heere, zo bidden wij ook voor Piet-Jan van Veen. Die zo gisteravond plotseling in het ziekenhuis kwam na een val van de trampoline en geopereerd moest worden. Dat zijn schouder uit de kom was en ze er niet meer in konden krijgen. En Heere, nu is hij pas vanmorgen geholpen, de hele nacht pijn gehad, gewacht, omdat de operatie niet doorgang kon vinden. En nu is hij pas vanmorgen geholpen. Wij bidden voor hem. Heere, geef dat hij nu ook geen pijn meer mag hebben, want hij had gisteren zoveel pijn. En ook dat de narcoseperikelen ook af zullen lopen en dat hij weer naar huis mag. Wilt u hem helpen, Heere? Samen met Lubbert en Wilma en ook hun dochter. Wilt u ze alles geven wat nodig is? Geef kracht en ondersteuning bij u vandaan, de levende God. Heere, zo bidden we ook voor alle mannen die ook deze week hun plek, de kotter of het schip, weer in zullen nemen. Wilt u ook dat werk zegenen, Heere? En ook daarin kracht geven, mogen we ook merken dat u ook juist in die dagelijkse dingen zo wilt zijn. En Heer, of het nu een kotter is of schip of waar u ons ook een taak gegeven hebt op deze wereld. Wilt u ons daarin leiden en regeren. Geef alles wat nodig is, ook als de scholen weer beginnen. Mag ook daarin, Heere, uw trouw en goedheid ervaren worden. We bidden ook, Heere, voor alle moeders ook die ook in alle drukte van de afgelopen weken, geef ook daarin weer wat rust en kracht ook bij u vandaan. Heren, wij bidden ook voor de kerkraadsverkiezing, die aanstaande woensdag ook een tweetal gesteld zal worden. Wilt u dan zelf spreken, heren, en leiden en regeren. En ook een broeder ook daarin de stem van u doen horen. Heren, wij leggen het in uw handen, want u spreekt en het is er. En u gebiedt en het staat er. Heren, wij bidden ook in het bijzonder voor onze oudste broeder, Israël, uw volk, uw oogappel. Wilt u ook daarin leiden? Wilt u ze brengen tot de erkenning van u de Messias, de Heere Jezus Christus? Wilt u doen naar uw belofte, Heere, en breid zo uw koninkrijk uit? Ja, Heere, zo bidden we voor al de volken. Mag het zijn tot eer van uw naam. We bidden ook voor onze overheid, onze burgemeester en wethouders. Wilt u ze ook hier op Urk zegenen, kracht geven, maar ook, Heere, op provinciaal niveau en landelijk niveau, ook als de komende week weer gepraat gaat worden over een nieuw kabinet. Heere, geef uw zegen daaraan, maar dat ze zonder u niets kunnen doen. O Heere, de werkelijkheid lijkt zo anders, maar u bent de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. Heere, zo leggen we het alles voor u neer. Vergeef al het zondige wat bij ons was. Zegen alles wat van u is. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen nog tot slot van Psalm 43 en daarvan het derde en ook het vierde vers. Zend Heer uw licht en uw waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. En dan, ja, mogen we toch zingen, dan ga ik op tot Gods altaren. Laten we het zingen, gemeente, Psalm 43, vers 3 en 4. gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.